Shabbat shalom. Even kijken op de tijd, want ik heb een bepaalde tijd om te spreken en daar wil ik me graag aan houden. Mijn naam is Daniel Prins en ik heb er erg naar uitgezien om hier te staan. Niet voor mezelf, maar voor onze God om iets te delen met jullie aangaande de parasha van deze week. Jullie mij goed verstaan? Ja? Oké. Ik heb iets over mezelf. Ik ben Daniel Prins. Ik ben 35 jaar. Ik heb een lieve vrouw en 4 kinderen. En ik ben rabbi van de gemeente Bijt Netzachon in Arkel. Wij zijn als gemeente verbonden met de IAMCS, Internationale Alliantie, die Joodse Messiaanse synagogen met elkaar verbindt. Vandaaruit heb ik ook mijn rabbi-opleiding gedaan. En ik ben heel blij dat ik hier ben, omdat mijn verlangen is om gemeentes met elkaar te verbinden, op wat voor manier dan ook. We zijn één in Yeshua Mashiach. Als het goed is, hebben wij één doel en één roeping. De parashat heet Toledot. Dat betekent inderdaad generaties, betekent ook families. Dat betekent ook geschiedenis. En de wortel van Toledot is Yalat. En dat betekent voortbrengen. Dus generaties heeft te maken met, even heel zwart-wit gezegd, jouw productie. Jouw kinderen zijn het product van jouw opvoeding, wordt wel gezegd. Dat is de nieuwe generatie. En als we nu om ons heen kijken naar de generaties om ons heen, zien we dat er een hele hoop dingen misschien wel beter zouden kunnen. De generatie waarin wij leven, benoem ik als de laatste generatie, voordat Mashiach terugkomt. Hoe lang dat gaat duren, God weet het. Maar we leven in een generatie die zich als het ware gedraagt als Esaf, als Esau. Hoe begint de parashat van deze week? Dit zijn de Toledot, generaties van Yitzchak. De zoon van Avraham. Avraham verwekte Yitzchak. Yitzchak was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Arameer uit Padan Aram, en de zuster van Lavan, de Arameer, voor zich tot vrouw nam. Yitzchak bad vurig tot Hashem en in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En Hashem liet zich door hem verbidden, zodat Rivka, Rebecca, zijn vrouw zwanger werd. Hoe is het volk Israël ontstaan? Niet zomaar. We weten dat Avraham Avinu, Avraham onze vader, geen kinderen kon krijgen. En we zien hetzelfde fenomeen gebeuren bij zijn zoon Yitzchak. Het was dus niet zomaar dat Hashem zei, ik ga jullie een groot nageslacht geven. Punt. Er was een strijd gaande om dit nageslacht te laten komen. Er staat dat Yitzchak vurig heeft gebeden. En volgens de Joodse bronnen ging hij naar de berg Moria om daar te bidden tot God. De plaats waar Yitzchak als offer zou dienen. De binding van Yitzchak heeft daar plaatsgevonden. En hij wist dat is een heilige plek. Dus hij ging naar bidden. Een heilige plek om tot God te komen. En ja, zijn vrouw werd zwanger. Hoe is het volk Israël tot stand gekomen? Je zou misschien zeggen door gebed. Maar het grootste punt van het tot stand komen van het volk Israël is emuna. Is geloof. We moeten allemaal het geloof van Yeshua hebben, zouden we zeggen. Maar de Brit Gadasha, het Nieuwe Testament, zegt het geloof van Avraham. En het geloof van Yitzchak. En het geloof van Jacob. Dus door het geloof van Yitzchak, doordat hij vurig bad en geloofde, is Israël tot stand gekomen. Gebed zonder geloof heeft dus geen nut. Yeshua zegt het al, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dat is niet iets nieuws wat hij op dat moment zegt, alsof het een geloof was die op dat moment gesticht werd. Nee, hij heeft het over het geloof die bij de aartsvaders zichtbaar waren, bij vele andere mensen die beschreven staan in de Tanach, dat geloof. En dat is ook het geloof wat Yeshua droeg. Dat is het geloof wat hij heeft beleden toen hij op aarde rondliep. Rivka werd niet zomaar zwanger, Rebecca. Ze werd zwanger van een tweeling. En die tweeling in haar baarmoeder, ja, er staat worstelen in vele vertalingen, maar eigenlijk, als we het letterlijk vertalen, staat er dat ze elkaar, dat er een gevecht was, alsof er oorlog was. Met andere woorden, echt een vernietiging, echt een pijn die zij ervaarde in haar baarmoeder. Moet een enorme strijd zijn geweest voor Rivka. Moet een enorme moeite geweest zijn. En daarom gaat zij naar God toe. En zij vraagt, waarom is deze strijd aanwezig in mijn baarmoeder? Wat gebeurt hier? Ik snap het niet, begrijp het niet. En God geeft antwoord. En hij zegt, er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere zal de mindere dienen. In het Hebreeuws staat officieel de meerdere en de mindere. Staat niet de oudste en de jongste. En het interessante is dat het woord voor meerdere is een bekend woord voor jullie misschien. Het woord rav. Rav is een woord die gebruikt wordt voor meneer tegenwoordig in het Hebreeuws. Maar is ook, Als je een leraar bent, een raf kan ook een onderwijzer zijn. Iemand die iets overdraagt. Een meerdere. Tegenwoordig op scholen is dat niet meer zo, maar vroeger hadden we dat inderdaad wel. Dat we de docent was de meerdere. Daar moest je naar luisteren. En het Hebreeuwse woord voor kleinere, mindere, is tsair. Dat staat in het Hebreeuws. En Yeshua haalt deze gedachte aan. Hij zegt, wie de eerste wil zijn, moet de laatste zijn en een dienaar voor alle mensen. Dat is wat Yeshua zegt. Als je de meerdere wil zijn, moet je kunnen dienen. Dat haalt ook iets omhoog van het karakter van Jacob. Hij was de meerdere omdat hij één ding kon. Hij kon dienen en hij kon de mindere zijn. De karakters van beide broers, Jacob en Esau, waren heel verschillend. Jacob was een man die zat het liefst bij de tent. En vanuit rabbijnse overdracht wordt dat geïnterpreteerd als Jacob studeerde de Torah. Jacob was bezig om relaties te bouwen met zijn familie. Er werd zelfs gezegd dat hij van zijn opa Abraham nog les heeft gehad. En Esau, hij was het liefst in het veld. Hij was er niet mee bezig. Het kon hem niet zoveel schelen. Hij was het liefst bezig met jagen en met vrouwen. En al die dingen die we om ons heen zien. De lezing van de Torah begint bij het moment dat Esaf erachter komt dat hij bedrogen is. En vooral dat laatste stuk wil ik even bij stilstaan. Dat wil ik uitloepen. Er staat, Esaf haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esaf zei in zijn hart, de dagen van rouw over mijn vader naderen. En dan zal ik mijn broer Jacob doden. Hij had zoveel haat in zijn hart dat hij ertoe in staat was zijn broer te doden. Maar hij zei het in zijn hart. Hij dacht het. Woord voor hart en gedachte zijn hetzelfde in het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord van haten, wat hier gebruikt wordt, de wortel daarvan is Satan. Niet met een N, maar met een M. En dat betekent wrok koesteren of vijandigheid koesteren. En als we iets koesteren, dan houden we iets vast. Bewust. We willen het niet loslaten. Het was dus een boosheid die bij hem opkwam, die hij vasthield. Hij was niet in staat en wilde niet die boosheid loslaten. Hij wilde die vernietiging over zijn broer brengen. Waar zorgde het voor? Het zorgde ervoor dat Jacob moest vluchten, waardoor de wegen van beide broers zich van elkaar scheiden. Volgens rabbijnse bronnen, en die haal ik af en toe aan om dingen van een verschillende hoek te kunnen bekijken, om niet recht toe recht aan door het woord heen te racen, maar gewoon na te denken met jullie samen over de geschiedenis, de Toledot van Yitzchak en Esav. Volgens de Joodse overdracht was het volgens Esav alsof Jacob zich gedroeg als de slang, waardoor hij de weg van de slang volgde en achterna ging. En waardoor Jacob de weg vrij had om te kunnen gaan. Het hart van Jacob was gericht op Torah, op de elementen die van God waren. Het hart van Esav was gericht op de elementen die daar niet bij hoorden. Die meer naar rabbijns gedachten hoorden bij het domein van de slang, om het mij even zo te zeggen. De wegen van beide mannen scheiden zich van elkaar. En volgens onze wijze was het zo dat Rivka, Rebecca, door de Heilige Geest, door de Ruach, geïnspireerd werd. Want ze staat, hoe wist Rivka anders dat Esav van plan was om zijn broer te doden? Er staat in commentaar geschreven dat Rivka door de Heilige Geest, door de Ruach HaKodesh, inzicht kreeg in de gedachten, in de plannen van Esav. En daardoor zei, ga naar Lavan, ga naar je oom toe, daar zul je veilig zijn totdat de rust weer teruggekeerd is. Er zijn twee verschillende soorten van haat. Er is haat die je kunt beredeneren, die een reden heeft. Oorzaak. Daar kun je stoppen. Daar kun je stoppen. Daar kun je met je reden, met je gedachten een punt achter zetten. Maar er is ook haat die niet te beredeneren is, die weinig reden heeft. En die haat kunnen we moeilijk beteugen. We zullen antisemitisme kunnen zetten bij het vakje van niet te beredeneren haat. Waar komt het vandaan? Waarom haten mensen Joden? Waarom zijn Joden zodanig vervolgd door al die eeuwen heen? Het is een ongegronde haat. Kunnen we het stoppen? Alleen Mashiach zal dit kunnen stoppen als hij terugkomt. Dus wanneer iets een reden heeft, kan het gestopt worden. Maar wanneer het niet meer rationeel is, kan het moeilijk worden aangepakt. En toch zegt God tegen ons dat we moeten haten. Er staat heel vaak geschreven in de Torah dat we moeten haten. Ik zie niet heel veel mensen nadenken. Wij moeten haten van God wat slecht is. Als wij van het goede houden, als wij willen laten zien dat wij het goede lief hebben, moeten wij het slechte haten. In Chabad zegt dit als volgt. Als wij dat doen, in feite is dat een van de diepste tekenen van onze liefde voor het goede. Net zoals iemand een ziekte haat die het leven van zijn kind bedreigt. Wij moeten haten, niet haten zoals Esav dat deed. Want Esau haten het goede. Wij moeten het slechte haten, zodat we het goede kunnen doen. In de Psalmen 37 vers 3 staat, vertrouw op Hashem en doe het goede. Daar zeggen we allemaal amen. Wij willen graag het goede doen. Maar Jacobus, de broer van Yeshua, de opperrabijn van de Messiaans-Joodse gemeenschap in Jeruzalem, zei: onderwerp jullie daarom aan God, sta tegen Satan op en hij zal van jullie vluchten. We moeten opstaan tegen al het kwade. Wat gebeurt er dan? Het kwade zal van ons wijken en wij kunnen het goede doen. Het is heel makkelijk gezegd. Maar het is een opdracht die wij in ons leven hebben. Dus wat Jacob deed, hij rende weg van het kwade. Hij rende weg van het kwade om vervolgens het goede te kunnen doen. Nogmaals, Esau haatte wat goed was. Hij was niet gericht op de Torah. De belofte van Avraham Avinu droeg hij niet met zich mee. Komen we bij het laatste stuk wat ik graag met jullie wil delen. Wat haat God? Wat haat God? Als wij naar Gods beeld zijn gemaakt. En God is liefde. Rechtvaardigheid. God heeft humor. Maar God kan ook haten. Maar wat haat God precies? Als we de Haftara van deze week voor ons nemen. Dan staat er dat God Jacob heeft lief gehad. Maar Esav heeft gehaat. Hij haatte Esau. En het woord wat hier staat is Shane in het Hebreeuws. En dat betekent eigenlijk persoonlijk haten. Een persoonlijk afstand doen van iets. Een persoonlijk distancieren van een persoon of een fenomeen. Je zou het buitensluiten kunnen noemen. Maar ik geloof niet dat Hashem Esau buitensluit. Maar hij neemt afstand van zijn daden. En van zijn manier van leven. Rav Shaul, Paulus, die gebruikt deze situatie als voorbeeld om aan te kaarten in Romeinen 9 vers 10 tot en met 14. De situatie van het haten van God van Esav en het liefhebben van Jacob. Om aan te kaarten dat hoewel Israël Mashiach niet erkent, Mashiach Yeshua niet erkent, zij al nog steeds zijn volk blijven. En de tekst wordt aangehaald in deze tekst in Romeinen, dat God Jacob heeft lief gehad, maar Esav heeft gehaat. Hij zegt in diezelfde tekst, hoofdstuk 9 van Romeinen: ik zal mijn leven willen geven, willen leiden voor de verlossing van mijn volk. Het volk wat alles heeft gekregen en alles blijft behouden tot het einde. Voor hem stond het vast dat Israël, ondanks dat zij Messias op dat moment weigerde te erkennen, voor hem staat het vast dat Israël zijn volk bleef tot het einde en dat God zijn volk lief heeft. En wat staat er over Esav? Ik haal even een klein stukje aan uit profeet Obadja. Obadja zegt over Edom, over Esav in hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15. Misschien als jullie je Bijbel bij je hebben, kun je dat voornemen. Dat is een heel belangrijke tekst. Over Edom. Waarom haat God Esav? Aan het einde hebben Jacob en Esav hun vader begraven. Hadden ze een soort van vrede. Een soort van vrede. Er staat in de herziene statenvertaling: vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was u ook als een van hen. En zo gaat die tekst verder. Wanneer het moment dat alle vernietiging over Israël kwam, was Esaf onderdeel van die vernietiging. Zij beschermde hun broer niet, maar zij toonde haat aan hun broeder, Jacob. Het is zijn houding die vernietigend is. Het is zijn houding die bepaald heeft dat er situaties zijn gebeurd die misschien voorkomen hadden kunnen worden. Wisten jullie dat in het Jodendom, het Christendom in de 12e eeuw, Edom genoemd werd? In de tijd dat Joden leefden onder het bewind van het Christendom, werd er gezegd: Edom is verhuisd, is verplaatst naar Rome. Als we kijken naar het Christendom, zonder het te bagatelliseren, en zien wat er in de naam van het Christendom is gebeurd, kan ik begrijpen met mijn verstand dat de afstand genomen is van alles wat daarbij hoort, inclusief de Messias. Er is pijn en moeite, ik hoef dat niet aan jullie uit te leggen. Als we kijken naar de geschiedenis van de, vooral in Spanje en Portugal, de Spaanse en Portugese christenen tegenover ons Joodse volk. Christendom wordt dus Edom genoemd. En wat wordt er beschreven in Obadja over Edom? U was daar niet voor je broeder op het moment dat je broeder te hulp moest schieten. Lachte je hem uit, had je een grote mond, deed je mee aan die vernietiging. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat dat inderdaad, jammer genoeg, met alle tranen die daarbij horen, gebeurd is. Verraad, pijn en verdriet. Zou God dat haten? Oh ja, God haat dat, zeer zeker. En wat wij God haat, dat moeten wij haten. We moeten lief hebben wat God lief heeft en haten wat God haat. Is dit een veroordelende praat, gesprek, rasha naar de christenen toe? Nee. Maar de geschiedenis ligt er niet om. We lezen verder in de lezing van de Haftara. Dat God ook een oordeel heeft, een waarschuwing naar de levieten en naar de koaniem, de priesters. En bijzonder dat eerst voordat hij dat doet, hij aanhaalt: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En daarna naar de houding van zijn priesters en levieten kijkt en zegt eigenlijk: jullie brengen offers, maar het zijn onreine offers. Het zijn offers van dieren met gebroken pootjes. En jullie denken: oh, dat zal God toch niet erg. Wat is de context van deze tekst? De context van deze tekst is dat Hashem, dat God zegt: jullie zijn Jacob, maar jullie gedragen je als Esau. Esau was onverschillig. Hij zag dat zijn ouders het behaagden dat Jacob naar hun oom toe ging, naar Laban. Om daar een vrouw te zoeken. Een van zijn eigen soort. Hij dacht: hey, dat moet ik ook doen. Ah, dan ga ik naar Ismaël. Daar zoek ik mijn vrouw uit. Hij probeerde het, maar het lukte niet. De andere tijden was hij onverschillig. Hij verkocht zijn eerste geboorterecht. Kon hem niks schelen. Hij was in het veld. Hij was niet bezig met Torah. En toch wilde hij zijn ouders behagen. Misschien wilde hij God ook wel behagen. Maar het lukte hem niet. En die houding in ons, in jou en in mij, noem ik Esau. Wij kunnen ook zo'n houding hebben. Als de priesters, de koaniem, zo'n houding hebben, en God wijst dat aan en waarschuwt zijn volk daarvoor, en zegt: die offers die jullie brengen, ik walg ervan, ik hoef ze niet. Want het is niet oprecht en juist vergeven. onverschilligheid, eigen wijsheid, los van God. Als we kijken, helemaal genoeg naar het christendom, is dat ook kenmerkend voor het christendom. Eigenwijs, hoeft geen Torah meer. We mogen alles doen wat er in de Torah verboden wordt. We eten gewoon varkensvlees, maakt niet uit joh. We zijn toch verlost door Yeshua. Het maakt wel uit. Maar het is die onverschilligheid van Esaf die kenmerkend is. En wij allemaal, inclusief ik, kunnen daar af en toe last van hebben. Maar nu niet. Ik heb er nu geen tijd voor. God wil dat de dingen zorgvuldig worden uitgewerkt. Yeshua, in de laatste tekst die gelezen is in de Brit Chadasha, geeft een gelijkenis, een typisch rabbijnse manier van leren, om iets duidelijk te maken. Hij geeft een gelijkenis over een man die door rovers zodanig wordt geslagen dat hij bijna sterft. En de eerste die langs loopt is een priester. Hij loopt langs. Denk aan de tekst in Malachi. Hij loopt langs. En hij doet niks. En de tweede is een leviet. En dat langs. Volgens rabbijnse bronnen was de weg tussen Jericho, want dat is het, de weg tussen Jericho en Jeruzalem, het pad waar de priesters op en neer gingen om in en uit de tempel te komen. Deze mannen hadden dienst gedaan, of moesten nog dienst doen. Ze hadden dus contact gehad met God. Zij wisten de gang van zaken, de orde. En toch weigerden zij om deze man te helpen. En dan komt er een Samaritaan aan. Een man die gedeeltelijk van de heidenvolken was, gedeeltelijk van het tienstammenrijk. En wat hij doet, hij gedraagt zich als de naaste van deze gewonde man. Hij verzorgt hem met olie en met wijn, betaalt nog zelfs zijn borg. En hij zegt, als ik nog meer moet betalen, is het op mijn rekening. Yeshua stelt een hele duidelijke vraag. Wie is de naaste van deze man? En het antwoord is degene die voor die man gezorgd heeft. De Kohen en de Leviet. Naar rabbijnse bronnen was het toegestaan om op Shabbat, hoewel het een gelijkenis is, gebruikt Yeshua natuurlijk wel voorbeelden die in die tijd en voor ons duidelijk zijn. Naar rabbijnse bronnen was het tijdens Shabbat toegestaan om iemand die ziek was te verbinden. En dat noemen ze een pleister. En die pleister was olie en wijn. Maar als dat middel op Shabbat klaargemaakt moest worden, die olie en die wijn, dan was het niet toegestaan. Een gedachte die bij mij opkomt, zouden die mannen in de gelijkenis van Yeshua om die reden misschien voorbijgelopen zijn? Het omzien naar je naaste en je naaste liefhebben, maar niet te haten, gaat voorbij Shabbat. Gaat voorbij alles. Want het eerste gesprek die Yeshua heeft met de schriftgeleerden is, wat is de kern van de Torah? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Daarna heb je God lief boven alles en je naaste als jezelf. Het is de kern van de zaak. Je naaste liefhebben van je, als jezelf staat naast het haten van de ander. Laatste stuk. Wat is het naaste liefhebben van jezelf precies? Wat houdt dat nou in? Maar hoe kan je je laatste liefhebben als je niet van jezelf houdt, hoor je wel eens zeggen. Maar het gaat nog veel verder als dat. Ook al hou je niet van jezelf, je naaste liefhebben is als volgt naar de Joodse traditie en ook de traditie van Yeshua. Er zijn nu heel veel Syriërs hier in Nederland. Ik denk niet zoals hun. Wat hun vinden, wat hun overtuiging is, is niet mijn overtuiging. Maar wat doe jij als een van die mensen een kleding heeft, spullen heeft? Ja, daar zorgt de regering wel voor. Maar het is je buurman. Iemand die tegenover je woont. En jij hebt het in huis liggen. als jij het niet geeft. Denk aan de situatie die beschreven staat in Obadja. Als jij het niet geeft, dan haat je die ander. Esaf kon verlossing geven voor Jacob in Obadja. Maar ze hebben meegedaan met de vernietiging. Ze hebben daar gestaan in de poorten van Jeruzalem. Ze hebben ze uitgelachen. Ze hebben hun broeder gehaat. Alles wat jij kan geven, wat Jacob ook zegt, als jij een jas hebt en je geeft het niet aan je broeder, dan haat je je naaste. Dit is de meest simpele vorm van het liefhebben van je naaste. En Yeshua leert ons dat het niet alleen gaat naar het Joodse volk zo, maar naar iedereen. Dan moeten we even loskomen van ons veilige wereldje. Iedereen die jij iets kan schenken, maar je geeft het niet, is een vorm van haat naar de ander. Het is heel interessant, dan in sommige Aramese bronnen de barmhartige Samaritaan staat beschreven als de barmhartige Israëliet. Barmhartige Israëliet. Met andere woorden, de Kohen en de Leviet hadden de opdracht, maar de normale Israëliet voert het uit. Maar toen ik hiermee bezig was, scheen mij licht op Messiaans Jodendom, de Messiaanse Joden. Samaritanen werden niet geliefd, waren niet geliefd door ons volk. Ze werden op een bepaalde manier ook echt gehaat, buitengesloten. Het leefde langs elkaar heen. Messiaanse Joden, Messiaans gelovigen, worden op dit moment nog buitengesloten. Het is onwaarlijk dat er heel veel gebeurt, maar we worden nog niet volledig geaccepteerd door ons Joodse volk. De pijn, ik distancieer me. Maar wat deed de Samaritaan, die gedeeltelijk Joods was, maar ook gedeeltelijk uit de volken? Heel bijzonder. Kijk eens waar Messiaanse gemeentes uit bestaan. Ging naar die man, ongeacht wat de vooroordelen waren, verzorgde hij die man. Keek hij naar die man om, betaalde zijn schuld, zodat die man kon genezen. We hebben een opdracht in dit leven. Ons volk is verwond, Israël is verwond. Niet alleen uit de Shoah, maar ook uit al die eeuwen vervolging en de heden. Daagse terreur die zich in Israël ontwikkelt. Wat mogen wij doen? Ik ga geen moed hierop leggen, maar wij mogen ons gedragen als de Samaritaan. Als genezers van ons volk. Door ze te geven waar ze naar vragen. En het niet te weigeren, want als wij dat weigeren, dan haten we. Maar als we het geven, dan schenken we genade. En dat is de liefde van God, die wij, als het goed is, in ons hebben. Dus ter afsluiting. Yeshua stelt in Lucas de vraag, en die ga ik ook aan jullie vragen. Wie van deze drie, denkt u, werd daarom een naaste voor degene die in de handen van de rovers viel? En hij zei tegen hem, degene die medelijden met hem had. En Yeshua zei, ga en doe ook zo. Amen.